Top of Mind.
De podcast waarin we grote vragen stellen op het kruispunt van communicatie, marketing en maatschappij.
Dit is aflevering 2. Beïnvloeding. Met Sam en Fabian.
Hoe spoor je mensen aan om uit eigen beweging het goede te doen? Hoe geef je hen een duwtje in de goede richting zonder in te gaan tegen hun vrije wil? Als je beïnvloeding op een juiste, ethische manier inzet, kan het. In deze Top of Mind onderzoeken we de kracht van beïnvloeding. En daarmee hebben we het niet over manipulatie of boosaardige mindgames, wel over ethisch verantwoord overtuigen.
Tom de Bruin is onze gast vandaag. Of beter, wij zijn zijn gast, want we zitten vandaag bij Sue in Hartje Amsterdam. En Sue, dat is het eerste bureau in Nederland dat zich specialiseert in gedragsbeïnvloeding en ook het bureau waarvan Tom samen met zijn vrouw Astrid medeoprichter is. Tom startte zijn carrière als klinisch psycholoog in de onderzoekswereld en maakte daarna de overstap naar de reclamesector. In 2007 verhuisde hij van België naar Nederland en ondertussen heeft hij jaren achter de schermen meegewerkt aan de verkiezingsoverwinning van de VVD van Mark Rutte. Hij schrijft ook elke maand een column voor vaktijdschrift Adformatie over gedragsontwerp. Tom is er stellig van overtuigd dat marketing- en communicatie-experts hun businessmodel dringend moeten veranderen, want het draait niet langer om creativiteit, wel om groei. Je moet inzicht krijgen in hoe klanten beïnvloed worden door merken.
Waarin verschillen beïnvloeding, manipulatie en nudging van elkaar? Hoe zet je gedragsbeïnvloeding in om je marketing te verrijken? En tot welk punt blijft beïnvloeding ethisch verantwoord? Welkom bij Top of Mind.
Bedankt dat we mogen langskomen, Tom.
Heel graag gedaan, welkom.
Dank u. We hebben je eerder horen zeggen of vertellen, snappen hoe het onbewuste en het brein werken, dat vind ik ontzettend interessant. Mm-hmm. Kun jij eens uitleggen waarom dat je dat zo interessant vindt?
Goh, omdat we eigenlijk zelf nogal vervreemd zijn van onze eigen verlangens. We snappen niet wie we zijn, we snappen niet wat we willen. We doen heel vaak dingen die diametraal staan tegenover wat we verlangen. We zeggen dat we van alles willen, zoals gezonder leven, meer sporten, meer gedisciplineerd zijn, terwijl dat het ons langs geen kanten lukt. Dus ons onbewust laten we zeggen dat we daar een heel lastige verhouding mee hebben. Blijkbaar speelt er van alles in het brein waar we geen grip op hebben. Blijkbaar wordt ons denken, ons doen, ons handelen ontzettend beïnvloed door van alles. En toch proberen we die illusie te creëren dat er ergens diep van binnen een soort ik zit die de show runt en die de boel aanstuurt. Maar dat ik is natuurlijk langs alle kanten het slachtoffer van al die onbewuste verlangens. Verlangens naar erkenning, verlangens naar status enzovoort. Die ons fundamenteel vreemd zijn. Daarom is het een wonderbaarlijk fascinerende wereld. Het is een soort deurtje die je kan opentrekken. En eenmaal dat je hem begint een klein beetje te begrijpen, openen zich telkens weer andere deurtjes.
Ja, en wie runt de show dan?
En niks runt de show. Het onbewuste brein runt de show. En het onbewuste brein dat... eigenlijk moet je het zo zien. Het grootste deel van het beslissingsgedeelte van onze hersenen, is eigenlijk altijd bezig met proberen te voorspellen wat er gaat gebeuren. En de manier waarop dat hij dat doet, is dat eigenlijk scant ons brein constant in onze omgeving om te proberen te beslissen of er over iets moet nagedacht worden of niet. Er schijnen ongeveer 17.000 beslissingen per dag op ons af te komen. En ja, stel je voor dat je al die beslissingen zou moeten bewust gaan evalueren. Stel je voor dat je met elke tegenganger die je op straat tegenkomt, dat je moet gaan nadenken, gaat die persoon mij vermoorden of niet? Of elke auto, zo van shit, gaat die mij omverrijden of niet? Ja, binnen 5 minuten ben je back af. Dus wat doet dat brein van je? Die projecteert eigenlijk allerlei verwachtingen, overtuigingen, ervaringen op de wereld. En zolang dat die wereld daaraan matcht, hoeven we er niet over na te denken. Dus eenmaal dat je op je gemak bent en eenmaal dat de wereld heel voorspelbaar wordt, dan kan je letterlijk opstaan en 's avonds thuiskomen en denken van... Wat is er met die dag gebeurd? Ik ben hem compleet in mijn onbewuste... Ben ik gewoon alles gewoon op automatische piloot gaan doen. En dus dat what runs the show is ergens die voorspelmachine die vol zit van verwachtingen, overtuigingen, verlangens, projecties enzovoort.
Wat is het juist dat jij dan in die wereld betekent of wilt betekenen? Die wereld van beslissingen en van het onbewuste?
Ja. Ja, dat is een heel goede vraag. Eigenlijk, ik probeer daar systematiek in te brengen. Ik probeer op een systematische manier te analyseren wat er in dat onbewuste gebeurt. En dat doe ik voor mijn opdrachtgevers. Probeer ik in kaart te brengen van waar zitten allemaal overtuigingen die tegen je werken? Waar zitten angsten of twijfels of vooroordelen die ervoor zorgen dat ze niet willen naar je luisteren? Waar zitten diepere behoeftes die niet bevredigd zijn of die jij slecht op inspeelt? En door met mensen eigenlijk te praten en op een heel structurele manier te interviewen, krijg je eigenlijk wel heel snel dat onbewuste aan de praat. En dat is de rol die ik speel voor mijn klanten.
Zou je behavioral design zou je dat kunnen uitleggen aan een leek? En hoe zou je dat dan doen?
Ja. Kijk... De term behavioral design, die zegt eigenlijk letterlijk, die gaat over het ontwerpen van gedrag. Ik denk dat iedere professional die bezig is met het beïnvloeden van anderen, die is eigenlijk bezig met vanuit zijn of haar vakgebied om te proberen gedrag te veranderen van anderen. Dat gaat van ook jullie als bureau naar je klanten toe, naar je personeel toe, jullie als man naar je partner toe. Je bent altijd bezig met te proberen de ander te beïnvloeden. En wat wij zeggen is van beïnvloeding, als je daarover nadenkt, eigenlijk de meest pragmatische definitie om na te denken over beïnvloeding, is dat beïnvloeding gaat over het ontwerpen van keuzes. Als je een ander wil beïnvloeden, dan moet je eigenlijk gaan nadenken over hoe presenteer ik een keuze aan iemand anders. En de manier waarop dat je een keuze presenteert, bepaalt of iemand het makkelijk vindt om ja of nee te zeggen. Dat is een mooi voorbeeldje hiervan. Als ik aan mijn vrouw zou zeggen, ik wil dringend een nieuwe auto en ik vind zo'n Volvo XC70 fantastisch, dan gaat mijn vrouw zeggen van... we hebben dan een auto, die is prima, hij rijdt nog steeds heel goed. Wat is dat met je? Ga je een beetje... waarom moet je per se jongens altijd gewoon veel geld uitgeven aan dat soort onnozel speelgoed? Als ik de vraag anders stel, als ik zeg van luister, ik las laatst dat Volvo als missie heeft dat er in... Het is al een tijdje terug, maar dat er in 2020 was in hun geval, dat eigenlijk in 2020 niemand nog sterft in verkeersongelukken. En dat ze daardoor radicaal investeren in veiligheid. En beeld je in, wij zijn zoveel onderweg met ons dochtertje op de achterbank. Dat dochtertje verdient toch de allerveiligste auto? Ja, dan heb ik de vraag heel anders geformuleerd, waarop zij eigenlijk bijna geen nee kan zeggen. Sterker nog, zij kan nu zelfs aan anderen gaan vertellen van waarom wij per se een Volvo moeten gaan kopen. En dat is eigenlijk nadenken over beïnvloeding, gaat over de manier waarop je een keuze presenteert. En dat toont zich in alles. De manier als je op een podium staat, letterlijk mensen hebben binnen een seconde besloten of ze met je meegaan of niet. Hebben binnen de seconde besloten of ze denken dat je interessant bent of niet. Omdat de manier waarop je jezelf presenteert aan je toehoorder... De manier waarop dat je wandelt, de manier waarop dat je gekleed bent, de manier waarop dat je verhaal begint, besluiten ze binnen de minuut van ik ga met die persoon mee, want die is interessant, of ik kan wel even nu mijn mails weglezen, want dit wordt helemaal niks. Dus dat is behavioral design, is eigenlijk nadenken over het beïnvloeden van gedrag van anderen door na te denken over hoe ontwerpen we keuzes.
Ja. Dus dat betekent ook dat wanneer een consument of een kiezer of een burger drie keuzes heeft, dat je dan bijvoorbeeld de voor jou geprefereerde keuze B bijvoorbeeld, dat je die zo gaat inpakken dat de doelgroep er bijna niet meer omheen kan.
Ja. Ja, dat is de essentie van inderdaad van behavioral design, gedragsontwerp toepassen op politiek. Kijk, er zijn er zoveel trucken die daar gebeuren. Een ervan is dat politici vaak uiteindelijk proberen er een tweestrijd van te maken. Dus van ofwel wordt het Vlaams Belang de grootste partij, ofwel moet je op de enige stem van de gematigdheid stemmen als je nog wil dat het Vlaams Blok niet de volgende premier wordt. Stem op, ik zeg maar iets, Alexander De Croo. Door er een tweestrijd van te maken, reduceer je eigenlijk in het hoofd van mensen van, ja, als ik... Naar die andere moet ik niet stemmen, want dat is een verloren stem. Als ik per se niet wil dat die verkozen wordt, dan moet ik op deze stemmen. Dus en er zijn er talloze andere technieken voor om inderdaad, als je 2 of 3 opties hebt, om ervoor te zorgen dat die optie ten opzichte van de andere veel aantrekkelijker wordt voorgesteld. Ja. Dat is het. Ik zie het ook als een spel. Beïnvloeding is een stukje een spel om te ontdekken wat nodig is om uiteindelijk een keuze makkelijker of aantrekkelijker of leuker te maken.
Ja, die beïnvloeding is ook wel een krachtig wapen dat je verkeerd, op een verkeerde manier kunt gebruiken, waardoor het ook een gevaarlijk spel zou kunnen worden. In politiek bijvoorbeeld.
Zeker.
Ja, hoe kan dat ontaarden eigenlijk? Hoe kan het de verkeerde kant op gaan?
Het gaat langs alle kanten al de verkeerde kant op, hè. Iemand beschreef ooit de mensdom als a chimp with nukes. Wat ik een heel mooie omschrijving. We hebben uiteindelijk een monkey brain, maar we hebben wel nucleaire wapens waarmee dat we spelen. Maar het gaat er langs alle kanten verkeerd. Je hebt maar even rondje te kijken en je ziet hoezeer dat Trump het wapen van de beïnvloeding gebruikt om mensen hun diepste frustraties en angsten en irritaties en gevoel van miskenning totaal weet aan te boren en uit te buiten. Je ziet hoezeer dat technologiebedrijven door en door... Er zijn honderden psychologen aan het werk die proberen uit te vissen hoe dat wij verslaafd aan Facebook kunnen worden. Je hebt gelijk, hè. Het is een heel krachtig wapen. Ik noem het een soort superkracht die het meest schaamteloos wordt benut en gespeeld door mensen die er over het algemeen het slechtste mee voor hebben. Ik gebruik vaak de metafoor van, wat dat betreft zijn goede mensen die het goede voor hebben, die komen heel vaak met een keukenmes naar een bazooka-gevecht. En de populisten die spelen met de bazooka. En wij zeggen, ja, we mogen niet beïnvloeden, want dat is toch wel... Is dat wel ethisch verantwoord? Ja, nee. Je doel is om uiteindelijk het onbewuste van mensen aan te spreken. Ofwel een angst, ofwel een hoop, ofwel een verlangens om ze te proberen mee te krijgen richting een positieve uitkomst. En daar zit de ethische grens. Gebruik je die superkracht om de ander te manipuleren zodat jij er alleen beter van wordt? Of heb je ook in het perspectief dat je mensen hun gedrag probeert te veranderen en dat ze door ofwel het gewenste gedrag ofwel de transactie die je met ze doet, dat zij er ook beter van worden. Dat is voor ons een heel heilig criterium.
Ja, dus die win-win situatie, dat is hetgene waar dat jij voor
absoluut, gaat. Absoluut. En dus je kan dan zeggen, ja, wij werken bijvoorbeeld nu rond het merk Palm. Mag je dan wel voor Palm werken? Want er zijn mensen die gewoon doodgaan, zich doodzuipen. Dus van ja, maar last time I checked zit Palm niet echt in de wedstrijd om mensen te laten coma zuipen. Die zitten wel in de wedstrijd om mensen te helpen om een fijne avond met de vrienden te hebben en lekker te genieten van een glas bier. Als je die redenering totaal tot zijn absurde doortrekt, is van ja, er zijn mensen die misbruik maken van kinderen. Moeten we dan kinderen ook verbieden? Nee.
Ja, de kat niet bij de melk zetten.
Nee.
We hebben het al even over gedragsontwerp gehad, maar we moeten misschien ook eens ingaan op de term nudging. Wordt hier vaak mee in verband gebracht, terecht. Maar hoe verhouden die twee zich tot elkaar, gedragsontwerp en nudging?
Kijk, je moet dit soort woorden vooral zien als een werkinstrument. Ze hebben pas waarde als tool. Het boek Nudge van Sunstein en Thaler was echt een heel goed boek die eigenlijk zei van nudging gaat over... Eigenlijk hebben zij het denken rond beïnvloeding gereduceerd tot keuzearchitectuur. Ze zijn heel erg bezig aan van hoe zorg ik ervoor dat ik door na te denken over de manier op dat je een keuze aanbiedt, dat ik mensen richting gezonde keuzes of financieel slimmere keuzes kan beïnvloeden. Voor mij is gedragsontwerp is een wat meer overkoepelende tool. Dit gaat naast hoe presenteer ik een keuze en hoe maak ik een keuze makkelijk. Zit voor mij gedragsontwerpen nog veel andere aspecten. Bijvoorbeeld, hoe kan ik ook een beter begrip van hoe de mensen echt denken meenemen? Hoe kan ik hun diepere behoeften, hun emoties, hun frustraties, hun vooroordelen, hun overtuigingen, hun pijnpunten een plek geven in hoe dat ik mijn interventie vormgeef? Kan ik door met die pijn de connectie te maken, dat mensen meteen het gevoel hebben van, hé, dit gaat over mij. Dus een nudge is een tool in de toolset van de gedragsontwerper. Die bestaat uit meerdere psychologische theorieën. Dat is het leuke aan psychologie. Is bijna elke psychologische theorie is voor een stuk waar en een stuk vals. Maar voor een gedragsontwerper zijn het gewoon werkinstrumenten. En ik kan dus perfect gaan kijken van, misschien als ik hier schaarste introduceer, werkt het wel. Maar in een andere context introduceer schaarste en doet het juist afbreuk aan mijn interventie. Prima. Ik heb talloze instrumenten die ik gebruik om uiteindelijk mijn interventie te kunnen vormgeven. En gedragsontwerp is voor mij veel meer een soort methode om systematisch van inzicht in hoe denken mensen, hoe werkt een onbewuste van deze specifieke doelgroep, hoe vind ik kansen voor beïnvloeding, hoe kan ik beïnvloedingspsychologie gebruiken om tot ideeën te komen, hoe kan ik de beste ideeën gaan testen en gaan leren welke werken wel en welke werken niet, zodat ik uiteindelijk weet van met deze interventie kan ik het verschil maken. Het is veel meer een soort stap-voor-stap methode om van inzicht tot geteste interventie te komen. Dat is een heel theoretisch antwoord, maar je zou kunnen zeggen, een nudge is slechts één van die mentale tools in de toolbox van de gedragsontwerper.
Mm-hmm. Ja. Ja, als ik het zo hoor, komt er toch wel wat, ook wel wat creativiteit en experiment bij kijken.
Zeker. Het is in feite, ik zou zeggen, gedragsontwerp, behavioral design, is psychologie en creativiteit die seks hebben met elkaar. Daar komt het op neer. En ik was heel erg gefrustreerd als toenertijd als reclamebureau-directeur dat mijn creatieven eigenlijk een heel beperkte mentale toolset hadden om tot ideeën te komen. Eigenlijk was alles gewoon, we moeten een grappig, leuk filmpje maken. En wanneer dat je zegt van hoe kunnen we psychologie verweven met een creatieve methodologie om tot meerdere ideeën te komen en dan door te testen te ontdekken welke werken en welke niet werken, ja, werd voor mij psychologie ineens veel interessanter weer. Veel leuker, veel experimenteler. En het leuke eraan is dat je daardoor ook met elkaar in een proces komt waarin dat je heel erg een soort nieuwsgierige mindset creëert. Kijk, vroeger het creatief proces was heel erg kut, want je had creatieve teams, die moesten dan een week broeden op een idee. Dan moesten ze presenteren eerst aan de creatief directeur. En die ging dan wat achterover. En die vond alles kut, dan moest je opnieuw beginnen. En dan moest dan een klant gepresenteerd worden en die vond ook alles kut. En dan, ja, er is nergens een branche die zo snel creatieve mensen opbrandt als de reclame. Omdat uiteindelijk creëer je een soort proces waarin dat iedereen gewoon afgerekend en afgemaakt wordt op basis van de originaliteit van hun ideeën. En als je een ander soort proces ontwerpt, waarin dat je eigenlijk op basis van eerst interviews en dan beïnvloedingsprincipes al gaandeweg, je tast in het duister, maar je begint steeds meer lichtjes te zien en uit te proberen. En dan doe je een test en iedereen zit gewoon van, we gaan eens kijken wat aanslaat en wat niet aanslaat, wat we prijs mee hebben, waar mensen ineens helemaal enthousiast op reageren. En nadien zetten we dan ook nog eens een pilot op, waarin dat we wat interventies in de fysieke ruimte doen, en dan ook echt kunnen gaan kijken hoe dat onze interventie ineens ook echt daadwerkelijk mensen tot gedragsverandering aanzet. Ja, dat is een en al een heel leuk ontworpen proces.
Oké, ja, we hebben het nu over bureaus, hè, maar als we het hebben over marketeers in het algemeen, hoe zouden zij behavioral design beter kunnen inzetten in hun werk? Of zijn ze vandaag al goed bezig, volgens jou?
Ja, je ziet enorm veel interesse langs de marketingkant in behavioral science als discipline en behavioral design als de manier om behavioral science naar je hand te zetten, op je marketing. Ik denk dat marketeers die hebben onder druk van de technologiebranche, hebben ze heel goed door dat ze eigenlijk vooral over de rug van psychologie aan het strijden zijn met die bedrijven. Eigenlijk, ik heb er een kleine theorette over. En dat hoezeer dat verandering en dat transformatie in het marketingvakgebied plaatsvindt. Zo'n jaar of 5-6 geleden gingen ze met z'n allen op bedevaart naar Silicon Valley. En dan kwamen ze terug en dan hadden ze het licht gezien. En dat was van, oh, we moeten digitaal transformeren, anders gaat Google ons kapot maken. Dus toen kwam heel dat digitale transformatieproces op gang. En na een jaar waren ze kei gefrustreerd, want ja, met de klassieke structuren in die ondernemingen kreeg niemand digitale transformatie van de grond. Toen gingen ze opnieuw in het kielzog van Steven van Belgem en van Peter Hinze, die trouwens fantastisch zijn, maar die gingen dan opnieuw naar Silicon Valley. En toen kwamen ze terug en zeiden ze, nu hebben we het begrepen, het gaat om de manier van werken. En toen kwam Agile en al die teams werken dat Agile en Scrum en lean. Wij moeten gewoon al onze silo's doorbreken en veel meer multidisciplinair gaan werken op specifieke klantgroepen of klantproblemen. En toen dat ze dat op orde hadden, zag je inderdaad dat veel bedrijven eigenlijk wel langzaam daardoor een groter creërend vermogen kregen. Omdat er sneller ingegrepen kon worden in de customer journey, omdat nu eenmaal je niet eerst via afdeling naar afdeling moest. En toen hadden ze door van shit, maar die technologiebedrijven, die ja, elke dag ontstaat er wel weer een nieuwe die ineens een miljardenbedrijf is, die een bedreiging is. Dus die begon dan ook door te hebben van okay, fuck, maar er is nog één frontier, één discipline die we nog in de vingers niet hebben, die zij juist heel erg als superkracht gebruiken. En dat is behavioral design. Dat is creatieven, of dan nu designers, of artwriters of copywriters, laten samenwerken met psychologen om beter te snappen hoe dat we door een dieper begrip van die klant uiteindelijk ons aanbod dat beter kunnen op afstemmen. En dus nu zie je dat dat een enorme vlucht aan het nemen is in honger om daarin te leren. Daar hebben wij een stukje in Nederland, denk ik, wel toe bijgedragen. Maar je ziet tegelijkertijd ook een enorme explosie aan literatuur, aan know-how erover. Daar zijn we alleen maar blij mee.
We maken per dag gemiddeld 35.000 beslissingen. Maar gelukkig doen we dat meestal moeiteloos. In Thinking Fast and Slow onderscheidt Daniel Kahneman de systemen waarmee we als mensen beslissingen nemen. Hij noemt die systemen eenvoudigweg systeem 1 en systeem 2. Het eerste denkproces is snel. Het verloopt automatisch en onbewust. Voor 98% van ons denkwerk gebruiken we dat snelle systeem 1. Als je je hersenen voelt kraken, dan zit je in systeem 2. Systeem 2 verloopt langzaam en kost ons moeite. Systeem 2 is doordacht en bewust en gaat actief op zoek naar de ontbrekende stukjes van een puzzel. Maar 2% van ons denkwerk loopt via systeem 2. En wat gebeurt er dan in je brein als je werkt? Volgens Tom de Bruyne probeer je dan heel goed om in systeem 2 te blijven, maar zorgt systeem 1 voortdurend voor afleiding. Denk maar aan de meldingen van je apps, aan telefoontjes of aan lawaai op de achtergrond. Terwijl je je probeert te concentreren, schreeuwen die dingen om aandacht. Zoals de slotmachines en neonlichten in een casino.
Ja, ik vraag me nog altijd af. Marketeers moeten daar meer gebruik van maken. Ze zijn er ook nieuwsgierig naar. Er is ook veel literatuur rond. Wat zijn zo de eerste stappen die ze kunnen zetten om behavioral design in te zetten?
Er zijn een paar dingen. Bij Soon natuurlijk een training komen volgen. Dat is logisch, ja. Die kunnen er altijd uitknippen. Ik denk een noodzakelijke randvoorwaarde is je verdiepen in hoe het brein werkt en beslissingen neemt. Thinking Fast and Slow van Kahneman. Je hoeft het boek niet te lezen, dat is wel echt een redelijk corvée. Maar alles is daarop gebaseerd. Hij heeft een nieuw boek, Noise. Ik ben er ook nog niet helemaal doorgeraakt. Laten we zeggen, de Kahneman is rete interessant, maar niet meteen de leukste persoon om te lezen. Maar dat snappen hoe dat systeem 1 en systeem 2 werkt, is cruciaal. Dan vervolgens eigenlijk gaan kijken hoe dat je hoe dat je gedragspsychologie, behavioral science, als instrument kan gaan gebruiken. Dus hoe kan ik met al die beïnvloedingsprincipes om motivatie te verhogen? Wat kan ik met allerlei beïnvloedingsprincipes om gedrag makkelijk te maken? Hoe kan ik gaan nadenken over hoe ik gedrag kan triggeren of uitlokken? Dat is eigenlijk al die beïnvloedingsprincipes gaan gebruiken om te kijken hoe zou ik die als creatieve lens kunnen gebruiken om na te denken over mijn marketing of over mijn productaanbod. Hoe kan ik het makkelijker maken voor mensen om ons te kopen? En een derde stap is dan uiteraard, hoe kan ik in mijn werkproces dat eigenlijk een plek geven? Hoe kan ik stap voor stap van inzicht naar hypotheses, naar ideeën, naar testen, hoe kan ik eigenlijk altijd op die manier gaan werken?
Ja, het is inderdaad, zoals je zegt, ook een verandering van proces, want je kunt niet meer, zoals vroeger misschien het geval was, gewoon afgaan op je natuurlijke instincten en denken van, ik heb het altijd zo gedaan, klanten hebben het graag zo, dus ik zal het nu opnieuw zo doen, want daar zijn ze over het algemeen tevreden van. Hè. Dus het feit dat je dat testen en dat experimenteren, dat moet je toch ook een beetje eigen maken, op de een of andere manier.
Ja, zeker. Het grootste probleem, denk ik, met professionele communicatie is dat we eigenlijk heel veel blinde vlekken hebben. Kahneman noemt het ook de expert fallacy. Wat betekent dat we eigenlijk als expert worden we zo geacht om een weten te hebben, dat we dan ook van zodra dat een klant ons daarvoor betaalt, dat we ook zeggen, nee, ik weet hoe dat in elkaar zit, ik heb ervaring, ik heb het al eens zo gedaan, dat was succesvol. Maar we bedriegen daarmee totaal onszelf, want wat iets in een andere context werkte, werkt niet noodzakelijk in een nieuwe context. En reclamebureaus, ik wil absoluut niet eigenlijk een soort anti-reclamebureau verhaal doen. Maar reclamebureaus die hebben eigenlijk er altijd wel mee weggeraakt dat die zo'n status hebben gekregen op het vlak van creativiteit, dat klanten ook denken van, jullie weten het blijkbaar wel. En steeds meer komen dat scheurtjes in. Omdat ook die klanten steeds meer het gevoel hebben van, shit, onze doelgroep is ook aan het veranderen. Door COVID is hun gedrag veranderd. Door technologie verandert hun koopgedrag heel snel. We moeten ons gaan aanpassen. We moeten daar iets mee gaan doen. En dan is het is eigenlijk een andere soort houding aannemen. Namelijk, ik ben een expert. Ik zeg nu niet van mezelf, maar als je de houding neemt van ik ben een expert omdat ik weet hoe het moet, moet je eigenlijk vervangen door de mindset ik ben een expert omdat ik een methode heb die heel snel kan ontdekken wat werkt en wat niet werkt. En dat is een mindshift, maar eenmaal dat je dat hebt, kan je met ontzettend veel vertrouwen en zelfvertrouwen en leiderschap en autoriteit naar je klanten zeggen ik ben niet op voorhand de expert van de uitkomst, maar ik ben wel echt een expert van mijn proces, waarin dat kan achterhalen wat jij nodig hebt om uiteindelijk het gedrag van je klant te gaan beïnvloeden.
Ja, dus het is niet erg om daarvan af te stappen van het gevoel van ik moet altijd meteen een pasklaar antwoord kunnen hebben. Je moet durven jezelf ook een beetje kwetsbaar opstellen en zeggen ik ken wel de weg,
ja,
maar we zullen samen moeten kijken hoe dat die juist...
En ik denk dat je, paradoxaal genoeg, jij noemt het kwetsbaar, maar ik denk dat je wel degelijk ook heel veel autoriteit aan de dag kan leggen door fundamenteel te zeggen van, ja, we weten niet, had we het op voorhand geweten, had jij nu niet dit probleem. Er bestaat niet zoiets als een silver bullet, maar we hebben wel een methode om erachter te komen en wel heel snel, want we stoppen die vol met gedragspsychologie en we testen om te kijken wat werkt en wat niet werkt. En ik denk dat ik doe het ook soms naar mijn klanten toe. Dan zeg je van, zegt de klant van, ik denk dat dat werkt. Ik zeg, fantastisch, supergoeie hypothese, gaan we ook meenemen in onze test. En dan van, oké. En dan leer je inderdaad. Dan kunnen ze ook perfect neerleggen met het feit dat als uit die test komt dat het gewoon op geen kanten aanslaat, dan zijn ze ook bereid om met je mee te gaan. Heel vaak, als je die andere positie hebt, dan is het mijn expertise tegenover dat van jou. En ik sta hoger in de ranking dan jou, dus we gaan voor mijn expertise. Je mag nooit in dit soort discussies met je klant terechtkomen. Want zelfs al haal jij gelijk, dan nog zijn zij kwaad omdat zij geen gelijk hebben gehaald.
Wanneer is beïnvloeding moreel verantwoord? En wanneer wordt beïnvloeding net immoreel? We vragen het aan Daan Annemans. Hij is designer, filosoof en medeoprichter van Altruis, het communicatiebureau dat zich inzet voor digitaal welzijn. Daan gidst ons langs de grenzen van de moraliteit.
Ik zal dus eerst een paar voorbeelden geven van wanneer de nudges ethisch zijn. Ik denk via voorbeelden dat dat duidelijker is. Want nudges zijn heel interessant om beter gezondheidsgedrag en milieuvriendelijk gedrag te bevorderen. Dus je hebt bijvoorbeeld geschilderde voetstappen in de richting van vuilnisbakken op straat. Zet u aan om iets in de vuilbak te gooien. Of slimme wegmarkeringen voor veiliger te rijden. Doorgaans wordt ook keuzevrijheid gerespecteerd bij nudges. Dat staat centraal, zoals aangegeven door Taylor en Sunstein. Aangezien er geen opties wijzigen of weggenomen worden. Dus keuzevrijheid is ook noodzakelijk om autonomie te respecteren. Nu, een derde argument voor het gebruik van nudging, of dus een voorbeeld van dat het eigenlijk ethisch is om te doen, is dat willekeurige invloeden en keuzearchitectuur onvermijdelijk aanwezig zijn. En in het algemeen, om dan toch een antwoord te formuleren, ook al is er niet echt een eenduidig antwoord, zou je kunnen zeggen dat het overtuigen van anderen immoreel is, dus onethisch, wanneer men de bestaande doelen van die persoon verstoort, negeert of probeert te vervangen door nieuwe doelen die dan de verkoper of brand ten goede komt. Maar dat tegelijkertijd de gezondheid, het geluksniveau en de welvaart van de consument gaat schaden. We spreken dan ook eigenlijk eerder van een sludge. Dus er wordt een opdeling gemaakt. In plaats van, is nudging goed of slecht of zo, wordt eigenlijk gewoon een opdeling gemaakt tussen soorten nudges. En dan kun je spreken van een nudge of een sludge. En een sludge gaat dan dus de zwaktes van de consument uitbuiten om iets in het voordeel van de verkoper te bekomen. Meestal geld verdienen. En het is dan van belang natuurlijk om dus ook een verschil te maken. Dus wat is dan een nudge en wat is dan een sludge om op uw vraag te beantwoorden? Een nudge gaat dan eerder een bijdrage leveren aan de gezondheid, de financiële fitness en het slimme gebruik van resources. Ook lange termijn welzijn, goed voor het milieu, gelijk de voetstapjes naar de vuilbak. In het algemeen is er eigenlijk een win-win situatie tussen de verkoper en de consument. Nu, bij een sludge zorgt dat dan voor de negatieve versie daarvan een vermindering in gezondheid of dat we net meer geld uitgeven dan dat nodig is of goed is voor de persoon. Dat je resources gaat verspillen of slechts kort genot bekomt in plaats van meer lange termijn welzijnservaring. Dat slecht is voor het milieu, en zo verder. Het komt er daar dan eigenlijk op neer bij een sludge dat enkel de brand of de verkoper er baat bij heeft en de consument niet. Of zelfs dat het zelfs echt in te nadelen is van de consument. Nu, soms, en dat is dan denk ik wel interessant om op te merken, soms is het ook geen van beiden. Weet je eigenlijk niet of is het een nudge of een sludge. En dat is eigenlijk de discussie tussen moreel en immoreel, bestaat er ook amoreel. En amoreel is wanneer dat je niet bewust bent over of iets goed of slecht is van de handeling. Je bent eigenlijk niet bewust over de morele of immorele aspecten ervan. Dus het kan zijn dat je op een heel onbewuste manier eigenlijk nudging hebt toegepast en dat daar iets negatiefs is uit voortgekomen, maar je werd daar niet bewust van, dus dan is dat amoreel. Immoreel is als je heel bewust gaat geld proberen krijgen van de consument en zelf meer verdienen en daar dus geen rekening gaat houden met de consument zijn welzijn of welvaart.
Zou je daar graag iets over zeggen? Valt er iets over te zeggen?
Sowieso, ik vind het een heel goed stukje. Ik denk dat hij het prachtig uitlegt, dat vooropgesteld. Ik was ook blij dat hij op het einde ook het had over amoreel. Moraliteit blijft een heel... hoe zou ik zeggen? Moraliteit is nooit in steen gebeiteld. Er is altijd vaak een soort grijze zone. Mooi voorbeeld hiervan is inderdaad bier. Valt het onder een nutje of een slutje als ik reclame maak voor bier? En dan is de vraag van wat is de intentie? Wil ik jou verslaafd maken aan een bier waardoor dat je blijft zuipen? Of wil ik eigenlijk dat je gewoon een heel fijne avond met je vrienden hebt, waarin dat je fantastische momenten met elkaar beleeft, waarin dat juist een beetje het sociale glijmiddel van het bier zijn werk gedaan heeft om even uit al die zorgen te stappen en helemaal op te gaan in het moment. Kijk, het hele probleem met het duurzaamheidsvraagstuk is dat zolang we er heel erg ethisch willen inzitten en heel erg nadenken van hoe kunnen we nudgen naar betere keuzes, zien we iets over het hoofd. Namelijk dat dat je eigenlijk enkel de bekeerden meekrijgt. Enkel mensen die helemaal overtuigd zijn van het klimaat en het milieu, die zijn bereid om een surplus aan genot in te leveren omdat het nu eenmaal beter is voor het milieu. Ze zijn bereid om diepteinvesteringen te doen die niet voldoende renderen, omdat ze denken van, ik ben bang dat het klimaat naar de knoppen gaat. Wat je eigenlijk hoort te doen, als je de grote massa volop mee wil krijgen in duurzame verandering, is eigenlijk maar één simpele oplossing. Maak het duurzame alternatief aantrekkelijk. Als ik mensen vraag, wil je een elektrische auto rijden? Zeggen ze, ik weet het niet. Ze zeggen van, zou je die Tesla willen hebben? Zegt iedereen, wow, wat een mooie auto. Als ik je een vegetarische burger wil verkopen, denk ik van, ja, maar een echte hamburger is lekkerder. Als ik een Beyond Burger verkoop, zeg ik van, dit is de juiciest hamburger die je ooit hebt gegeten. En hij is dan ook nog eens 100% plant-based. Dan ga je zeggen van, oeh, die wil ik wel eens proeven. Dus er zijn grenzen aan het denken vanuit het ethische kader. Soms moet je heel pragmatisch denken. We zijn door en door genotswezens. En dat over de rug van ons als impulsief genotswezen zijn we wel degelijk in staat om fantastische dingen te bereiken die op lange termijn een positief effect hebben op ons gedrag. Wat je nu bijvoorbeeld ziet, ook met de auto-industrie, is dat we hebben een tipping point bereikt waarin het de auto-industrie nu ziet dat mensen wel degelijk bereid zijn dat als je de auto maar aantrekkelijk maakt, dat mensen massaal bereid zijn om over te stappen. Dus nu zijn al die autobedrijven, zonder dat we ze hebben moeten verbieden, zijn nu ineens al nog hardere CO2-doelen aan het stellen dan dat Europa in gedachten had. Dat is een heel mooi voorbeeld in Oslo. Oslo heeft razendsnel voor elkaar gekregen dat meer dan 50% van de auto's elektrisch geworden zijn. En dat hebben ze eigenlijk gewoon op twee manieren gedaan die geniaal zijn. Dus in Oslo moet je via peage de stad in. Maar als je elektrisch rijdt, dan moet je gewoon de file langs rijden en rijden gratis door. Dus die elektrische auto's zijn gewoon rijdende billboards voor elektrisch rijden. En tweede is, je mag gratis parkeren in de stad. En effectief ook aan van die elektrische laadpalen. Dus ook daar, al die mensen die drie keer moeten rondrijden om een auto te parkeren, zien al die kleine elektrische autootjes dat gratis parkeren en gewoon parkeerplek hebben. Briljant. Dus ik zei ook, Klaas Dijkhoff, die bij ons partner geworden is, die tot voor kort voorzitter was van de Nederlandse VLD, de VVD, die had het ook gezegd van, als wij van in Nederland ben je van 130 naar 100 moeten gaan, en dat was omwille van de CO2. Ik zeg, wat je moet doen is van het moment gebruik maken om elektrische auto's nog steeds 130 te laten rijden op derde vak. Want dan heb je, dan worden constant voorbijgevlogen wandelende billboards voor elektrisch rijden. En die stoten geen CO2 uit, dus perfect, het mag. Maar dat soort eerder wat creatieve manier van denken rond nudging, dat is heel moeilijk voor hyperrationele beleidsmakers om dat te omarmen. Dan ga je rationele brein gaan meteen van, ja, dat kunnen we toch niet maken. Ja, hoezo kan je dat niet maken? Dit is gewoon vooruitdenken. Dit is een soort psychologische intelligentie aan de dag leggen. En om terug te komen op het fantastische narratief van Daan. De wereld is veel geraffineerder en veel zwart-witter. En soms moet je over de rug van die hedonistische dimensie, is wel degelijk heel veel mogelijk wat ook op lange termijn het verschil maakt. Een door en door patsermerk als Tesla is een katalysator geweest om andere automerken te doen inzien van shit, als we willen mensen tot duurzame keuzes aanzetten, moeten we vooral volop op hedonisme gaan spelen. Ik vind dat ook die Tesla snapt perfect dat die eerste kopers van Tesla, dat zijn jongetjes die gewoon heel hard iets met een auto willen doen. En vroeger deed die auto vroom. En nu heb je dat niet, dus moet je iets anders doen. Dus die hebben nu de warp speed button erin. Dat als je die indrukt, dat je zo hard accelereert, dat je kop gewoon achterover slaat. Ja, dat is, dan denk je van, wow, die auto moet ik hebben. Ja.
Aan welke voorwaarden moet je nu voldoen als je wilt beïnvloeden op een ethische manier? Daarover wist Daan nog het volgende.
De voorwaarden voor ethische beïnvloeding, ja, dat is een goede vraag. Wanneer louter rationele argumenten niet blijken te lukken om meer welzijn te creëren, dan is het ook zeker oké om nudging te gebruiken. En dat kan dus ook op een ethische manier, zolang dat de gezondheid, het welzijn en de welvaart van de persoon die beïnvloed wordt, gerespecteerd wordt. Dus heel eenvoudig gesteld is het respecteren ook van de autonomie van de consument. Tegelijkertijd ook zo transparant mogelijk de nudge weergeven. Dus dat het eigenlijk duidelijk is, we doen aan nudging, we laten dat weten. Dus hoe minder misleidend eigenlijk ook de nudge is, ook hoe beter. En hierbij komt ook het belang van de impact, het resultaat dan van de beïnvloeding. Dus dat is ook wel een voorwaarde dat je achteraf gaat kijken, oké, wat was de impact, wat was het resultaat? Is het welvaart, welzijnsniveau inderdaad gestegen of net niet? We hebben misschien iets fout gedaan. Dus het is echt wel een voorwaarde dat je bij het resultaat rekening houdt met wat je wilt bereiken. Dat ethisch verantwoord is.
Ja, ook hier weer heel mooie definitie waar ik het 100% eens mee ben. En tegelijkertijd ook hier weer die fascinerende grijze psychologische zone daartussen. Stel nu, een vriend van mij die komt uit een Egyptisch gezin en groeide hier op in een bijna 100% Nederlands dorp. Had veel te maken met racisme, is begonnen in een pita-zaak en probeerde zich langzamerhand daaruit, uit die armoede en een soort die kansarmoede te gaan. En is door zijn drive en door zijn winnensmentaliteit en door zijn verlangen om een dikke middelvinger uit te steken naar iedereen die niet in hem geloofde, is een waanzinnig ondernemer geworden. Hij heeft nu echt op zijn 27e een bedrijf die miljoenen omzet draait. Wel, voor hem is het kunnen tonen van dat hij een bepaalde plek op de sociale ladder bereid heeft, geeft hem een enorm gevoel van voldoening. Enorm gevoel van voldoening, want hij kan nu echt ook hij bewijst, hij kan al dan niet die imaginaire of reële mensen die nooit dachten dat van hem zou worden, heel vaak is dat met ondernemers het geval. Hè. Er is een imaginaire ander die niet in hen gelooft en sommigen gaan extreme lengtes om die imaginaire ander te bewijzen dat ze het wel kunnen. Dus fantastisch om te zien. Ik heb die drive niet, maar voor veel mensen is het een enorme drive om iets te presteren. En dus zou je kunnen zeggen vanuit Daanse kader, nogmaals, waar ik 100% in geloof, maar je zou kunnen zeggen van consumptiedrang, is dat wel allemaal, zijn allemaal heel ijdele verlangens. Het verlangen om gezien te worden, het verlangen om sociale status te krijgen. En tegelijkertijd speelt ze een heel belangrijke rol in onze psychologische huishouding. We voelen ons goed wanneer we erkend worden. We voelen ons goed wanneer dat we een plek op een sociale ladder beklommen hebben die we voorheen niet hadden. En dat doen we onder andere door onze status uit te drukken door platte consumptiemiddelen. De vraag is dan, is dit nudging of sludging? Is een Rolex een Rolex is een enorm sociaal status badge signaal. Ja, is het dan sludging of nudging? Of is er toch ergens een soort plek in het midden waar dat het feit dat hij weet, stel dat hij een Rolex heeft, weet ik eigenlijk niet. Maar het feit dat hij weet, dat anderen weten dat een Rolex een statussymbool is, zou voor hem een goede reden kunnen zijn om een Rolex te kopen. Dus je voelt al hoezeer de menselijke psyche een bijzonder complex, geraffineerd spiegelpaleis is van verlangens en tegenstrijdige verlangens.
Werkt behavioral design nog steeds als de doelgroep weet dat het gebruikt wordt?
Ja. Het antwoord is dat het volstrekt niet doet. Ik ben ook totaal beïnvloedbaar. En ik zie de principes en ik vind ze zelfs leuk dat ze tegen me gebruikt worden. En waarom is dat? Omdat de wereld, als je die als een heel hyperrationele mens benadert, als een magie verliest. Dus ik kan met heel veel genot blij zijn dat ik op booking.com die laatste deal gevonden heb, perfect wetende dat ik gemanipuleerd ben. Dat maakt niet uit. Je onbewuste brein pikt de signalen op, voelt de emoties, voelt de rush, voelt de dopamine shots van het bereiken van het doel, namelijk het hebben van een goed gevoel bij die kamer die ik geboekt heb. Ja, top.
Ja.
Dus voor mij hoeven ze niet eens zichtbaar te zijn. In het kader vandaan, wanneer het echt gaat over manipulatie, om uiteindelijk Kijk, als het gaat om manipulatie, om mij een slechte deal aan te smeren, dat is een ethische grens waar ik volop deel, dat moeten we niet over willen. Booking.com die zegt uiteindelijk van, mensen hebben al intentie om een kamer te boeken. Er zijn 100.000 kamers. Wij helpen ze een goed gevoel krijgen over hun keuze. Ja, als je het zo bekijkt, is het perfect valide om eigenlijk mijn onbewuste brein zo te kneden dat ik een goed gevoel ga krijgen bij die kamer die ik gekozen heb. En de kans dat ik een slechte kamer krijg, is eigenlijk heel klein.
Ja. En eigenlijk, als ik het goed begrijp, dan moet je om gedragsontwerp te doen ook helemaal... Ja, je hoeft niet per se een psycholoog te zijn.
Nee, zeker niet. Ik denk dat... Ik ken veel psychologen die... Kijk, voor... Nee, sommige psychologen zijn ook heel erg one-trick ponies. Alles bestuderen ze door de bril van de systeempsychologie of de experientiële psychologie of de ontwikkelingspsychologie of de psychoanalyse. En wat eigenlijk behavioral designers doen, is die pakken de interessantste psychologische theorieën en die gebruiken die gewoon als creatieve tool. En die theorieën zijn makkelijk te leren. Wij hebben ze uiteindelijk de belangrijkste bij elkaar gebracht. Maar als je Thinking Fast and Slow leest, dan zie je eigenlijk ook al heel snel met welk soort interventies je aan de slag kan. Of Persuasion van Cialdini, of Influence van Cialdini. Dat zijn die 7 beïnvloedingsprincipes. Het is allemaal gewoon toegepaste psychologie. En je moet eigenlijk dus meer een soort creatieve mindset hebben en een psychologische nieuwsgierigheid, dan dat je per se psycholoog moet zijn.
Dus ja, wij zijn... copywriters, designers, marketeers, hè. Woord en beeld zijn onze instrumenten. Mm. Wat zijn nu jouw praktische tips om met die instrumenten aan de slag te gaan en om daar gedragsontwerp op toe te passen?
Ik zal die vraag gewoon rechtstreeks beantwoorden, omdat alleen al woord en beeld als instrument zijn vaak nog maar een kleine fractie van het beïnvloedingsspectrum. Kijk, het gaat er al om van wie uit deze woorden, hoe uit die deze woorden. Vinden deze woorden plaats in de context van een reclame, dan heb ik al een heel andere betekeniscontext dan dat die woorden gebruikt worden in bijvoorbeeld een speech of in een conversatie. Ik bedoel, als je je schoonmoeder met dezelfde taal zou aanspreken als in een reclamecommercial, dan verklaart ze je rijp voor ingewisseld te worden. De geloofwaardigheid van degene die de boodschap uitdraagt, de mindset van degene die ontvangt, zijn allemaal elementen om rekening mee te houden in hoe dat je woorden en beelden vormgeeft. Woorden en beelden zijn slechts dragers van betekenis, maar tussen de zender en de ontvanger ontstaat er ongelooflijk veel compressie en tegelijkertijd, van zodra de woorden en de beeld bij een ontvanger komt, wordt die gecomprimeerde boodschap weer compleet uitgepakt en verrijkt in termen van, ja, kan ik dit wel vertrouwen? Spreekt dit tot mijn hart? Wil ik sowieso luisteren naar de persoon die dit zendt, omdat ik die al dan niet vertrouw of niet? En dus wij moeten als experts van het woord en beeld ons veel bewuster worden van wat is al die psychologie die daar rondhangt in dat proces tussen degene die het woord uit en degene die het woord ontvangt. En dus je werkt niet in een vacuüm. Dat is misschien de beste manier om daar rond te cirkelen. We denken soms dat het een geniale communicatielijn is die bijvoorbeeld van een politicus een succesverhaal maakt. Dat is niet. Dat is vaak soms een goede vondst. Neem nu Yves Leterme. Ik vind die altijd een heel fascinerend voorbeeld. De man met minder charisma dan zijn geit. Maar die op het juiste moment echt een openliggende zenuw wist te raken in Vlaanderen. En de manier waarop hij dat deed, is hij ziet eruit als een boekhouder. Hij gedroeg zich als een boekhouder. En op dat moment was Vlaanderen gewoon helemaal klaar met de wilde avonturier Guy Verhofstadt. En het enige wat hij moest doen, was inderdaad die vleesgeworden degelijkheid van de CD&V belichamen. En dan kwam er nog een aantal woorden bovenop. Toen zei hij ook heel erg van... iets van, wat mensen willen hebben, is goed bestuur. Dat was het enige wat hij zei. Elke zin dat je naar die man... goed bestuur, dat is waar het om gaat. En Verhofstadt, ja, wie gelooft die man nog? Dat is gewoon een cowboy. En dan hebben woorden heel veel effect, omdat in die betekeniscontext van De mensen die wel al het wilde avontuur onder Hofstad klaar waren en dit alternatief zich als het gedroomde belichaming voor dat wat mensen aan snakten zich aandiende, dan ook vielen die woorden compleet op zijn plek. Dus een simpel antwoord is er niet. Ik zou zeggen, zowel woord- als beeldmakers moeten zich heel bewust zijn van hoe dat er een hele rijke psychologische context rond zit die een enorme impact hebben op hoe die woorden aankomen. Ik zal nog een klein voorbeeldje geven. Dus kort eindigen zit er niet in. Maar wat ik heel vaak zie met onze copywriters, althans mensen die behavioral design sprints doen met een achtergrond in copy, is dat die heel gefrustreerd geraken, omdat vaak als zij een aantal dingen creëren, dat degene waar dat ze vakman technisch het trots op zijn, blijkt heel vaak datgene te zijn wat in een test waardeloos is. Om de simpele reden dat mensen het bekijken en zeggen, oh, dat is reclame. En terwijl dat een heel simpel geschreven stuk copy, maar die heel goed een emotie, een behoefte, een frustratie onder woorden brengt, dat ze zeggen van, ja, dat ben ik. Ik herken mij hierin. Om ook maar te zeggen dat wat wij vaak denken dat het hoogtepunt van ons creatieve vakmanschap is, misschien bij die ontvanger meteen de geest op slot zet, omdat die denkt van, wat een kutslogan is dat.
Ja, zo las ik in het boek Invloed, de volledige... het gaat over invloed online en het gaat ook heel veel uit van het model dat je daar ziet.
Van BJ Fogg.
Ja. Fogg.
Een vriend van mij heeft dat geschreven, ook Joris Groen.
Ah ja, ja, ja. Dat is toevallig, dus dan zul je het misschien ook gelezen hebben.
Zeker.
Daarin staat onder andere, als het gaat over call to actions, wat nu een heel concreet voorbeeld is natuurlijk... daarin staat bijvoorbeeld, zeg gewoon, als je wilt dat iemand klikt, zeg, klik hier.
Ja.
Terwijl dat ik mijzelf, ik ben zeer lang fulltime copywriter geweest, mijzelf heb ingespannen om in die call to action ook meteen een voordeel en zo daarin te verwerken. Ja. En nu blijkt dat dat eigenlijk niet altijd de beste manier is.
Ja.
Volg je dat eigenlijk? Of zou je zeggen, ja, in sommige gevallen of in sommige contexten gaat dat wel de juiste manier zijn om daar een voordeel
zeker,
in te verwerken?
Klopt. Altijd, we weten het niet op voorhand, we moeten testen. Dus 70% van alle psychologische onderzoeken zijn niet gereproduceerd of niet reproduceerbaar. En ja, dat heeft mensen doen denken, psychologie is geen wetenschap, want het valt niet te repliceren. Nee. Het enige wat wij zeggen is van, in die specifieke onderzoeksetting, in die specifieke context, werkte het. En in andere contexten, waarschijnlijk moet je heel wat tweaking doen voordat je dezelfde context creëert, waardoor dat het experiment zichzelf kan herhalen. En als practitioner zeg je, who cares? Wij gaan wel onderzoeken welk principe in welke context kan werken, want we testen het.
Ja, ja, in de praktijk wordt er natuurlijk heel weinig getest. Mm-hmm. Wat is nu volgens jou de meest eenvoudige, basic manier om daarmee te starten?
Heel simpel. Voor ons bestaat testen ook echt gewoon uit 5 mensen interviewen en ons enige vuistregel is show, don't tell. Dus we maken mock-ups van communicatieuitingen. We vragen van, mag ik met de doelgroep spreken? Hij zegt van, kijk, als ik je dit voorleg, wat doet dit met je? En of je dat nu doet met de CEO van een groot bedrijf of een bierconsument, ik nodig mensen uit om spontaan te spreken wat dit met ze doet. En daarmee laat ik eigenlijk een onbewuste brein spreken. Wat doet het spontaan met je? Trek je wenkbrauwen op of denk je meteen van, hey, dat is leuk? Of, hey, ja, dat ben ik. En die spontane reacties vertel je heel veel of je communicatie in staat is om aan te komen en om iets met de ontvanger te doen. Dus het is meer, ik zeg altijd, van onderzoek is het meer dat onderzoek is een industrie geworden. En je krijgt zo weinig energie van een onderzoekspresentatie, waarin dat je 2 uur kapot geslaan wordt met grafieken, dat je op het einde denkt van, wat kan ik hier nu in godsnaam mee? Terwijl dat als je zelf gewoon heel snel mensen uitnodigt en eens wat dingen voorlegt, kan je zoveel uit leren. Uit spontane reacties. Onderzoek zou je... We moeten het geen onderzoek meer noemen. We moeten het empathie noemen. En we moeten eigenlijk het onderdeel maken van ons proces. Moet je iets doen voor verplegers? Meteen zorgen dat je verpleegster aan de lijn krijgt. Zeg van, als ik je dit zeg, wat denk je dan? Ja, leer je zoveel uit. De beste creatieven, die doen dat altijd.
Ja, je zit al 20 jaar in het vak. Soe bestaat al bijna 10 jaar. Ja, hoe zie jij de komende 10 jaar? Ja, welke evoluties zie je in het vak en in jouw bedrijf?
In bedrijf... Kijk, Astrid en ik... onze drijfveer bepaalt ons bedrijf. Dus wij vinden het ontzettend leuk eigenlijk om dat die tool... Laten we zeggen om... Wie was dat ooit die zei? Creativity is intelligence having fun. Wij worden heel blij van dit denken toe te passen op complexe vraagstukken. Dus er is een soort... Voor ons is dat die creatieve genot een heel belangrijke. Ons bedrijf is daar een middel toe. En we beseffen wel van als het bedrijf een bepaalde schaal geeft... dan kom je automatisch, krijg je meer toegang tot meer interessante vraagstukken. Dus wij zijn eigenlijk heel rustig het bedrijf aan het schalen, ook met het oog op naar het buitenland toe. Eigenlijk stiekem omdat we ook wel eens een jaar in het buitenland willen wonen. Dus ik kan het wel heel strategisch recht lullen waarom we naar het buitenland willen, maar dat is gewoon omdat wij dan ook eens nog een jaar in Singapore of Barcelona of Berlijn willen wonen. Maar dat is... Ja, ik denk wel dat wij de rest van ons professionele leven met deze materie willen bezig zijn, in welke vorm dan ook. Hoe dat het bedrijf erin gaat evolueren, geen idee. Dat is eigenlijk een beetje al experimenterend progressie maken. Hoe het vak evolueert, dat durf ik ook niet te zeggen. Ik denk dat... Kijk, de beïnvloedingscontext wordt steeds geraffineerder. Technologiebedrijven krijgen steeds meer macht. En die zijn veel beter dan gelijk welke andere partij in staat om design, psychologie, creativiteit en technologie zo met elkaar te verweven. En data, zodat eigenlijk op een steeds slimmere manier onze onbewuste emoties en onze bewuste verlangens kunnen aangeboord en ontgind en uitgebuit worden. Dat wordt steeds problematischer. Dus ik denk dat... Kijk, ik denk dat daar een tegenbeweging al aan het ontstaan is. We zijn echt... misschien spreek ik een beetje uit mezelf, maar het is heel grappig om te zien waar zijn de goeroes van Silicon Valley mee bezig. Dat is eigenlijk al een beetje... Net als dat zij een aantal jaar... in de toekomst leefden met technologie, leven ze nu ook al een jaar in toekomst met verschrikt achteruit deinzen wat technologie aan het doen is met ze. Dus al die technologie-miljardairs, die verbieden hun kinderen om op een iPad te zitten, omdat ze doorhebben hoe verschrikkelijk verslavend die dingen zijn. Die zijn allemaal met mindfulness bezig, die zijn allemaal met psychedelica bezig, om uiteindelijk weer de connectie te vinden met het onbewuste. Je ziet een explosie aan businessmodellen rond yoga-retreats en rond het spirituele en rond terug voeling krijgen met je eigen lichaam. Omdat als je een hele dag compleet in je hoofd zit en alleen nog maar je hersenen in een virtuele ruimte zitten, dat je vergeet wat het is om ook in een fysieke ruimte te leven. Dus ik denk dat, en ik maak me geen illusies, ook dat zal de markt weer met heel veel gretigheid gaan bespelen. Er is niks in de menselijke wereld van verlangens en drijfveren en emoties waar de markt niet een ontzettend efficiënt en spannend antwoord op heeft. Maar zolang dan weer, dan kom je op het ethische aspect uit, zolang er een goede trade-off is tussen wat jij te verkopen hebt en wat ik wil beleven, en ik krijg die beleving, die komt tot stand door de transactie die we met elkaar doorlopen hebben, dan is er niks aan de hand. Maar ik zou dus zeggen, het vakgebied, in een wereld die steeds meer onttoverd wordt door technologie, is er heel veel behoefte weer aan magie en betovering.
Ja, Tom, bedankt om ons hier uit te nodigen Amsterdam.
Jullie bedankt voor het heel, hopelijk langs jullie kant ook, maar heel fijne conversatie.
Absoluut, ja. We hebben er veel uit geleerd. En onze luisteraars gaan er ook wel iets van oppikken. Ja. Sowieso.
Bedankt, Tom.
Jullie ook.
Ga zeker eens kijken op de websites van onze gasten. Voor Tom de Bruyne is dat soebehavioraldesign.com en Altruis van Daan Annemans vind je op altruis.be. Wil je nog meer achtergrond over beïnvloeding en nudging? Ga dan naar onze blog op likeminds.be.
En heb je zelf een boeiend topic voor Top of Mind? Mail zeker podcast@likeminds.be. Top of Mind is een productie van LikeMinds, co-creatief contentbureau uit Mechelen. De presentatoren zijn Sam de Kok en Fabian de Smicht. De producers zijn Jana Linde en Cedric Hoesaert. En de redacteurs zijn Lisbeth Anverbrugge en Sigrun Kuchler. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende Top of Mind. We spreken dan met Stef Verbeek over de wonderwereld van rebranding.